Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond weer naar Hebreeën 9, waar ik lees vanaf vers 1. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover. En opnieuw gaat de apostel hier over naar beelden die hij ontleent aan het Oude Testament. In de eerste plaats heeft hij natuurlijk gesproken over het feit dat de Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood, uit hoofdstuk 1 zal ik maar zeggen, dat hij door zijn opstanding en dus naar de kracht des onvergankelijke levens hoge priester is geworden van een nieuw verbond, het nieuwe verbond. En het blijkt dan ook dat daarvan een type gevonden wordt, in ieder geval in de verschijning van de figuur van Melchizedek in de dagen van Abraham. Dat wil zeggen dat dus oud-testamentische gebeurtenissen of beelden gebruikt worden ter illustratie van deze nieuw-testamentische waarheid. En dat was dan nog heel voorzichtig, dat beeld, want we hebben natuurlijk toch tamelijk uitgebreid over Melchizedek gesproken. En gezien dat weliswaar zijn optreden in het Oude Testament een voorafschaduwing is van het latere optreden van Christus. Maar ik kan het natuurlijk ook met andere klemtonen zeggen. En zeggen dat het optreden van Melchizedek in het Oude Testament een voorafschaduwing is van het latere optreden van Christus. Dan heb ik, als ik het goed gedaan heb, precies hetzelfde gezegd, maar met een andere klemtoon. Maar daarmee heb ik dus hopelijk wel duidelijk gemaakt dat Melchizedek niet alleen een type is, een voorafschaduwing om zo te zeggen, maar dat Melchizedek in feite ook echt niemand anders was dan de Heer zelf. Een voorverschijning van Christus noemen we dat. Maar niettemin, de gedachtegang hier in hoofdstuk 7 was dat inmiddels, is wel degelijk ontleend aan oud-testamentische beelden. Daar gaat het om. Ik moet er meteen bij zeggen trouwens dat we in het Oude Testament nog wel eens een keer een priester tegenkomen die dat niet geworden is uit Levi, maar langs een andere weg. En die dan ook een type is uiteraard van de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Nee, ik dacht aan Mozes' schoonvader. Maar goed, laat ik daar niet op ingaan. Want dan komen we helemaal niet meer in Hebreeën 9 toe. Maar hier in Hebreeën 9 wordt een ander beeld uit het Oude Testament aangehaald. Wel, voor de goede orde, in hoofdstuk 7 werd de vergelijking gemaakt tussen Melchizedek en Christus. Dat was dus min of meer beeld. Hangt er vanaf hoe je het bezit, maar min of meer een beeld. In Hebreeën 8 ging het niet om een beeld, maar ging het om een letterlijke aanhaling uit het Oude Testament, namelijk uit Jeremia. Een schriftgedeelte namelijk waarin op zeer uitgebreide wijze de komst van het nieuwe verbond wordt aangekondigd. En waarbij dus vastgesteld wordt dat sinds die dagen in elk geval het verbond der wet verouderd en nabij de verdwijning was. Want dat is dan het laatste vers van Hebreeën 8. En hier in Hebreeën 9 wordt nog een andere zaak aangehaald. Namelijk in principe en in eerste plaats de bouw van de tabernakel. Dat wil zeggen de tabernakel in zijn meest essentiële vorm. Er worden heel wat delen van de tabernakel overigens genoemd. Maar daarvan staat zo fraai, ik vind het altijd prachtig hoor. Er staat van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Waarna je altijd nog kunt vragen, maar waarom noem je ze dan? Want hij zegt er echt niks over. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de apostel door het noemen van al deze voorwerpen in de tabernakel wel degelijk aangeeft dat al deze voorwerpen ook een gelijksoortige betekenis hebben en op een of andere wijze dus ook beelden zijn van het nieuwe verbond en meer in het bijzonder van de middelaar van het nieuwe verbond. Maar hij gaat niet eens op de voorwerpen in, na ze genoemd te hebben. Hij gaat alleen in op het bouwwerk zelf. De tabernakel als zodanig, bestaande uit twee afdelingen. Hij noemt het hier de eerste tabernakel en de tweede tabernakel. Bij ons beter bekend gewoonlijk als het heilige en het heiligen der heiligen. En alleen al die vorm van de tabernakel beschouwt hij als een aankondiging van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Want dat is wat hij hier naar voren brengt. Maar laat ik de draad gewoon opnemen in vers 1. Daar staat, zo had dan wel ook, ik moet het altijd langzaam lezen met al die woordjes, hè. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst. Het eerste verbond is uiteraard het eerste uit het voorgaande hoofdstuk. Dat wil zeggen het verbond der wet, zoals aangekondigd, of eigenlijk zoals beschreven in Jeremia 31, waarin er staat dat het nieuwe verbond anders zou zijn dan het verbond wat de Heer met Israël gemaakt had toen hij hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Dat is dus kennelijk in dit verband het eerste verbond. Ik zeg dat met nadruk natuurlijk omdat wij nog andere verbonden kennen uit de schrift die ouder zijn dan de wet. Maar hier gaat het maar alleen maar om deze twee. Het eerste verbond namelijk dat der wet wat gesloten werd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Bovendien het eerste verbond waarbij of waaronder het priesterschap gegeven was aan Levi. Dan wel aan de stam van Levi. En het is duidelijk dat het onder het nieuwe verbond de priesterschap niet aan Levi gegeven wordt. Sterker nog, het wordt van hem weggenomen feitelijk en gegeven aan de Heer Jezus Christus. Hoe dan ook, zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van dienst. Dat woordje godsdienst. Ja, godsdienst staat er niet, er staat gewoon dienst. Maar de gedachte is wel degelijk die van godsdienst, religie namelijk, dat is het eigenlijk. En wat hier staat, is dat het oude verbond wel degelijk godsdienstige inzettingen kende. Het woord rechten vervang ik voor de gelegenheid maar door inzetting. Dan is het in ieder geval begrijpelijker Nederlands. En dat rechten en inzettingen synoniemen zijn, dat moet maar bekend zijn, denk ik altijd maar. Hè? Dus het oude verbond had inderdaad godsdienstige inzettingen. Dat wil zeggen dat bepaalde zaken onder het oude verbond op een bepaalde manier geregeld moesten worden. En dat geldt niet alleen voor het religieuze aspect van het oude verbond, maar ook voor het maatschappelijke aspect daarvan. Want we hebben religieuze inzettingen in de vorm van de dienst rond de tabernakel en rond het priesterschap uiteraard onder het oude verbond. Maar we kennen natuurlijk ook gewoon de wetten in het algemeen die op het volk gelegd werden en die min of meer los stonden dan van de religie, voor zover het mogelijk is althans. Hoe dan ook, het eerste verbond had godsdienstige inzettingen. En dan staat erachter en het wereldlijk heiligdom. Maar het en het wereldlijk heiligdom is uiteraard namelijk het wereldlijk heiligdom. Het slaat namelijk op die godsdienstige inzettingen. En op het oude verbond. Want hoe dan ook, dat oude verbond was min of meer een wereldlijk heiligdom. En voor zover dat niet duidelijk is, zeggen we gewoon, het oude verbond had een wereldlijk heiligdom. En dat was oorspronkelijk uiteraard de tabernakel. En daar wordt dan dus ook vervolgens over gesproken. Het oude verbond had de tabernakel en daarmee allerlei inzettingen rond die tabernakel. Dat staat dan ook in vers 2, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. En daaronder wordt uiteraard verstaan het heilige, het eerste vertrek van de tabernakel. Ik ben altijd bang dat er mensen zijn die nooit een tekening of een model of iets dergelijks van de tabernakel gezien hebben. Dan wordt het wat lastig erover te praten. Maar ik moet het zich zo voorstellen dat het dat het gewoon twee vertrekken achter elkaar waren. Men gaat naar binnen en men komt uiteraard in het eerste vertrek. Dat is nou eenmaal zo. Van 10 breed en 10 hoog, zeg ik altijd, hè. Ellen. Maar het hadden van mij meters mogen zijn, daar verandert namelijk niks mee. 10 ellen breed en 10 ellen hoog en 20 ellen diep. Of lang, zo je wilt, maar ik zeg altijd maar diep. Want de hele voorkant van 10 bij 10 was min of meer open. Ik zeg min of meer, want er hing een gordijn in, hè. Bekend als de deur, want zo wordt het gewoonlijk beschreven in de Bijbel, maar in ons gebruikelijke jargon ook. Het heet de deur, de ingang, dus ook 10 breed, 10 hoog, net zo groot als de ruimte zelf, zal ik maar zeggen. De voorste wand dus eigenlijk, hè. Dat is het idee. Maar 20 ellen verderop was weer een doorgang, die was ook min of meer open, maar ik kan ook zeggen die was min of meer gesloten, want daar hing ook een gordijn, bekend als het voorhangsel, en hier zelfs het tweede voorhangsel, want hier wordt de deur ook voorhangsel genoemd. Maar het tweede voorhangsel dan, of gewoon het voorhangsel, weer een gordijn dus. Daarachter bevond zich weer een vertrek, net zo breed en net zo hoog, 10 bij 10 dus, maar vervolgens van 10 diep. Dus dat was 10 bij 10 bij 10. 1000 kubieke L heb ik eens uit moeten rekenen op de lagere school, dat is vooruit. Een echt vierkant of rechthoekig of zelfs kubusvormig vertrek. En dat vertrek was afgesloten door dit voorhangsel, of ook genoemd het tweede voorhangsel. Dat was namelijk afgesloten, daar kwam nooit iemand. Het was er ook stikken donker, denk ik altijd. Daar kwam nooit iemand, behalve dan eenmaal per jaar. Want eenmaal per jaar moest de hoge priester, volgens vers 7, in dat heilige der heiligen, want zo heet het dan, ingaan met bloed. Want niet zonder bloed is uiteraard met bloed, hè. Hij moest met bloed ingaan, het welke hij offerde voor zichzelf en voor de volksmisdaden. En het hele idee is dat deze twee vertrekken achter elkaar respectievelijk de uitbeelding zijn van het oude verbond en het nieuwe verbond. Het hele idee is, dat is het makkelijkste om het zo gewoon even van tevoren zo te vertellen, dat de dagelijkse diensten die we werden uitgevoerd in het heilige, het eerste vertrek dus, het grootste vertrek, het voorste vertrek, of hoe het maar heten mag, door de priesters alle dagen. Want er moest op zijn minst alle dagen de kandelaar, de lamp dus brandend gehouden worden. En het ging nog niet elektrisch, dus ja, er was nogal wat werk aan verbonden. Niettemin, er zijn allerlei beschrijvingen van in Exodus, met name over hoe dat er dan uitziet. En later in Leviticus natuurlijk. Maar alle dagen werd daar dienst gedaan, maar slechts één dag van het jaar werd de dienst gedaan in het heilige der heiligen, in het tweede vertrek dus. En dat alleen nog maar door de hoge priester. En dan nog alleen maar op de manier zoals die beschreven wordt, in verband met de dienst op Grote Verzoendag. En dat was nogal aan wat voorschriften gebonden. En het idee is dan, want er staat gewoon in vers 8... Daar staat dat het aangeeft dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar of bekend of vrijgegeven was, zolang de eerste tabernakel nog stand hield. Met andere woorden, zolang er dienst gedaan werd in het heilige, en dat was dagelijks, kon en mocht men het heilige der heiligen niet binnen. Want zo staat het hier. Ik weet wel, als je het allemaal naleest in Exodus bijvoorbeeld, dan trek je die conclusies niet allemaal niet zo makkelijk. Maar hier trekt de apostel de conclusies, dus die kunnen we meteen volgen. Hij zegt gewoon, zolang er dienst gedaan wordt in het heilige, wordt er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen. Maar zolang er dienst gedaan wordt in het heilige, weet men dus ook dat daarachter, achter dat voorhangsel, nog een vertrek is waar geen dienst gedaan wordt. En dat betekent eigenlijk dat het gewoon een belofte inhoudt. De belofte is namelijk eigenlijk dat in de toekomst ooit kennelijk dat voorhangsel zal verdwijnen en het heilige der heiligen open zal gaan, opdat daar dienst gedaan zal worden. Lijkt mij een duidelijke zaak. De vertrek is er niet voor niks. Maar niettemin, het werd in de praktijk niet gebruikt. Nou ja, die ene keer per jaar. Maar die ene keer per jaar was alleen maar om aan te geven dat dat vertrek daar wel degelijk is en dat er ook wat te doen valt enzovoorts. Maar het feit dat alle andere dagen van het jaar het voorhangsel het heilige der heiligen afsloot, geeft aan dat er in de toekomst toch nog wat anders zou moeten gebeuren. Het gordijn zou ooit een keer open moeten gaan. Kortom, zolang dat oude verbond en dus het heilige der heiligen bediend werd, bestond daar zoals ik het dan maar noem, de belofte van dat eenmaal, ik zeg het verkeerd, hè, zolang het heilige bediend werd en het oude verbond, zolang bestond er de belofte dat eenmaal het heilige der heiligen bediend zou worden en daarmee een nieuw verbond zou aanbreken. Want dat is het idee. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Waarna altijd de vraag gesteld wordt, maar wisten die lui dat toen? Nou ja, als ze niet al te dom waren wel, denk ik altijd. Dus ja en nee, het is maar de vraag of men er ooit over nadacht. Ik denk dat dat een veel belangrijke vraag is. Of men sowieso wel eens nadacht over de dienst die men verplicht was te volbrengen. Waartoe dat allemaal diende, waarom die dingen waren zoals ze waren, waarom die vertrekken zo achter elkaar waren, waarom er een voorhangsel tussen hing enzovoorts. En waarom men bovendien het heilige der heiligen niet in mocht. Men zou er toch wel over nagedacht hebben en ik denk toch echt dat men een beetje goed fatsoen men geweten heeft waar het voor was. Er komt nog heel wat anders bij, hè? Ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb, maar ja, ik heb het wel gezegd. Ik heb het een van de vorige keren gezegd. Hebreeën 8, daar staat namelijk in vers 5 de uitspraak dat Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was dat hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En ik heb met veel moeite geprobeerd uit te leggen dat daar op de berg niet een maquette van de tabernakel te zien was die dan in groot nagebouwd moest worden beneden onderaan de berg, maar dat bovenop de berg die geestelijke dingen, de dingen van het nieuwe verbond, gezien werden door Mozes, waarna hij de opdracht kreeg om daar een maquette van te bouwen beneden onderaan de berg. Kortom, er stond niet een maquette, je weet toch wat een maquette is, hè? Anders dan vraag u dat maar aan uw buurman in de pauze dan. Dat kan ik ook niet helpen, hè. Maar er stond niet een maquette bovenop op de berg. En werd daarna in het groot die tabernakel naar het voorbeeld gebouwd. Maar het was eigenlijk net andersom. Bovenop de berg werden deze geestelijke waarheden, deze eigenlijk onzienlijke dingen, gezien. Ze werden namelijk bekendgemaakt aan Mozes. En hij kreeg de opdracht om die eigenlijk dus nieuwtestamentische waarheid vervolgens gestalte te geven in de vorm van die tabernakel, waarvan de hoofdlijnen bovendien ook in voorschriften werden vastgelegd. Want dat is waar het om gaat. Kortom, de tabernakel, ik zeg altijd maar, de tabernakel was eigenlijk een prachtige vorm van beeldende kunst. Namelijk een zichtbare uitbeelding van overigens nogal abstracte zaken. En daar gaat het maar om, hè. Dus dat is wat er gebeurd is. Maar dat betekent automatisch dat iemand als Mozes dus precies wist hoe het zat met het nieuwe verbond. En het zal dus ook wel zo geweest zijn dat Aaron ook geweten heeft hoe dat zat met het nieuwe verbond. Daar heb ik nog wel meer aanwijzingen voor. Dat heb ik dan in gedachten, maar als ik het zeg moet ik het uitleggen, broeder. En dat is zo vervelend, want dan zijn we morgen nog niet klaar, hè. Want als hij dat nieuwe verbond niet gekend had, zou hij dat gouden kalf nooit gemaakt hebben, dat denk ik. Want schrikt u maar niet, het gouden kalf is heus een uitbeelding van het nieuwe verbond. Goud staat voor eeuwige dingen. En kalf is immers het jong, de volgende generatie. Dat wat later komt. Nou goed, laat maar zitten. Hoe denkt u anders dat Aaron is overgegaan tot het maken van het gouden kalf? Ja, onder druk van het volk. Maar denkt u dat er voldoende geweest zou zijn? Nee, het hele punt is dat het gouden kalf op een of andere wijze, die ik nou niet verder zal toelichten, een uitbeelding is, een fantastisch mooie uitbeelding zelfs, van het nieuwe verbond. Het werd trouwens later vermalen en vermengd met water en uitgereikt aan het volk, drinkt allen daaruit. Nou ja, denk er maar eens over na. Ik zal er niet verder op ingaan. Ze moeten dat geweten hebben. En die andere twee figuren, weet je wel, de tabernakel werd gebouwd onder leiding van Bezaliel en Aholiab. Zo was het, geloof ik, die moeilijke namen vinden. Bezaliel en Aholiab. die door God waren onderwezen, niet in hoe ze met materiaal of metalen moesten bewerken, maar die onderwezen waren in geestelijke dingen, zodat ze kans zagen die geestelijke dingen gestalte te geven in de vorm van deze voorwerpen van de tabernakel. Dat is het verhaal. Om een goed ambachtsman te zijn heb je de geest van God niet nodig. Nee, het kan erbij behulpzaam zijn, dat wil ik niet ontkennen, maar het is niet strikt noodzakelijk. Maar deze mensen werden wel door de geest van God onderwezen, en namelijk in hoe zij die geestelijke dingen zouden gestalte moeten geven in de vormen die zij zelf moesten bepalen, want dat is het verhaal. Kortom, ze moeten van die nieuwtestamentische waarheid geweten hebben. Nou, ik toch even bezig ben, kan ik nog wel even verder gaan, hè? Zal ik nog eens wat zeggen? Leuke zaak. Mozes op de berg geweest, die moet nieuwtestamentische waarheid geweten hebben. Die moet dus ook geweten hebben over de roeping van de gemeente enzovoorts. Trouwens, dat van een heleboel van de profeten in het algemeen staat, dat hen bekendgemaakt is dat zij geprofiteerd hebben van de zaligheid die aan ons geschied is. 1 Petrus, 1, staat dat. Dus waarom dan Mozes niet? Maar in ieder geval Mozes, anders had hij die tabernakel helemaal niet kunnen maken en had hij het oude verbond niet kunnen inrichten, want het was immers een afschaduwing van wat later komen zou. Daarna vinden we de figuur van Elia op de berg, op diezelfde berg, die daar kennelijk dezelfde dingen gezien heeft. Heb je dat? Daarna vinden we misschien de Heer Jezus, maar in elk geval, die sla ik maar even over, dus ik zeg misschien gewoon, misschien de Heer Jezus ook op die berg. Maar in ieder geval vinden we vervolgens Paulus op diezelfde berg. Die moet toch zeker de Nieuw Testament in zijn gemeentelijke waarheid geweten hebben, want hij moest hem niet gestalte geven in de vorm van de een of ander zichtbaar en tastbaar heiligdom, maar hij zou het min of meer gestalte moeten geven, eveneens in een heiligdom, een tempel namelijk, maar nou een geestelijke tempel, dat is nog moeilijker. Je begrijpt toch wat ik zeg, Paulus, die verantwoordelijk is eigenlijk voor de openbaring, de bekendmaking van gemeentelijke waarheid, die gemeente die immers zo'n tabernakel, beter nog, de gemeente die immers zo'n tempel is. Gebouwd van levende stenen op het fundament en dat soort dingen meer. Nou, als Mozes, Elia en Paulus allemaal dezelfde dingen gezien hebben, dan is daarmee heel wat interessants verklaard, want het verklaart waarom figuren als Mozes en Elia bovendien gezien worden samen met de verheerlijkte Christus op de berg der verheerlijking. Want dan ga ik weer even verder. De Heer Jezus op de berg der verheerlijking, gezien door drie van de discipelen, is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus in onze dagen. Ik weet wel, het wordt ook wel aangezien als een voorafschaduwing van de openbaring van zijn koninkrijk straks in de toekomst. Maar er verandert toch niet veel mee met wat ik nu zeg. Want hoe dan ook, die verheerlijkte Christus nu zal inderdaad in de toekomst geopenbaard worden. Dus hoe dan ook, ik blijf volhouden, mede op grond van het schriftgedeelte waarin het vermeld wordt, dat de positie van de Heer in een verheerlijkte gedaante op de berg, samen met Mozes en Elia, en aanschouwd door drie van de discipelen, een uitbeelding is van de positie van Christus nu in onze dagen. Ik ga het ook niet verder uitleggen waarom dat is, maar het is nu eenmaal zo. Maar dan is de volgende vraag, wat moeten Mozes en Elia nu in verband met de gemeente? He? Nou ja, dan kunnen we daar redelijk goed onderuit, want dan zeggen wij, en dat blijft ook, dat is ook een Bijbelse gedachte ongetwijfeld, dat Mozes de vertegenwoordiger is van het koningschap van Christus en Elia op een of andere wijze vertegenwoordigt het priesterschap van Christus, zodat de Heer daar gezien wordt als koning en priester, voorgesteld door Mozes en Elia. Dat kan heel goed, maar niettemin blijft dan de vraag nog steeds waarom dat dan per se Mozes en Elia waren. En dan gaan we nog een fase verder, want nog veel verderop in de Bijbelse geschiedenis krijgen we weer te maken met Mozes en Elia. Nu niet in verband met onze bedeling, maar in verband zelfs met wat er ogenblikkelijk opvolgt. Want u weet dat als straks de gemeente in één klap in zijn geheel, slapend of wakend, wordt weggenomen bij de opname van de gemeente, dan zouden we eigenlijk met een groot probleem zitten, namelijk dat er dan ineens geen gelovig overblijfsel meer is op aarde. En dat zou in strijd zijn met wat Paulus daarover leerde en wat hij bovendien daarover leerde, juist met Elia als voorbeeld. Notabene. Dat was Romeinen 11. Kortom, als de gemeente wordt opgenomen, dan zijn er dus geen gelovigen meer op aarde. Hoe nu verder? Want er moet toch een gelovig overblijfsel zijn. Er zal toch op zijn minst, allerminst zouden er dus twee gelovigen moeten achterblijven. Want ja, er moet toch iemand getuigen van het woord Gods en van Christus. En dat moet je er minstens twee van hebben, hè? Volgens de schriften. Twee of drie, weinig dus, maar in ieder geval minstens twee. Nou, dat probleem, dat zitten wij niet mee, want de schrift geeft daar een antwoord op. Het punt is namelijk dat dan, dat kan moeilijk anders, twee gelovigen uit een voorgaande bedeling alsnog op aarde worden gezet om het evangelie te prediken. Beginnen bij Jeruzalem. Nou, verder komen zij ook niet. Dat hoeft trouwens ook niet. Maar in ieder geval het evangelie prediken beginnen bij Jeruzalem. Het zijn de enige twee gelovigen die er op dat moment op aarde zijn. En dat blijkt uit de beschrijving dat dat Mozes en Elia zijn. Dat is Openbaring 11, hè? Nee, is heel gemakkelijk. Staat er gewoon bij. De namen staan er niet bij, maar er staat bij wie het zijn. Kan het ook niet helpen, daar is helemaal geen probleem aan. Mozes en Elia. Maar dan daarna wordt het nog gekker, want 3,5 jaar later, in het midden van de 7e week van Daniel, 3,5 jaar later worden zij gedood in de straten van Jeruzalem. Dat staat er ook niet bij, maar dat weten we allemaal dat het Jeruzalem is. Maar ze worden gedood in de straten van Jeruzalem. Die dode lichamen blijven daar 3,5 dag liggen. De lichamen van Mozes en Elia. En daarna staan zij op hun voeten. En daarna varen zij ten hemel. Waarna de vraag is, wat moeten Mozes en Elia nou in de hemel? Want wij hebben uit de Bijbel geleerd dat de gelovigen uit voorgaande bedelingen... Goed hoor. Dat de gelovigen uit voorgaande bedelingen, nummer 1 tot en met 4 dus, hè, tot en met de kruisiging van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen, dat gelovigen uit voorgaande bedelingen helemaal niet naar de hemel gaan. Dat is trouwens niks bijzonders, gelovigen uit volgende bedelingen ook niet. Want gelovigen uit voorgaande bedelingen worden opgewekt op de jongste dag en wonen straks gewoon op de nieuwe aarde. Ja, zoekt u maar na, ik kan het ook niet helpen, dat is heel eenvoudig. De nieuwe aarde. En gelovigen uit de volgende bedeling, die meteen na de opname van de gemeente begint, dat zijn die gelovigen aan wie gezegd wordt, deze generatie zal geen zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, en dus totdat de zomer gekomen is, en dus totdat de 1000 jaren beginnen. Kortom, de gelovigen uit de volgende bedeling blijven zelfs nog op deze oude aarde, gaan gewoon het geopenbaarde koninkrijk in, straks in de toekomst. En als Mozes en Elia dus inderdaad dan optreden, zal ik maar zeggen, in de 6e bedeling, levend op aarde in een gewoon stoffelijk lichaam. Kennelijk, want anders zouden ze sowieso niet gedood kunnen worden. Dan zou je moeten zeggen, die gaan dan, als ze weer levend worden, vervolgens de 1000 jaar in. Hoezo varen zij ten hemel? Hè? Nou, de enige conclusie die je eruit kunt trekken is dat deze twee oud-testamentische gelovigen, die eigenlijk als eersten, want ze waren in die zin eerstelingen, die eigenlijk als eersten rechtstreeks van doen gehad hebben met het nieuwe verbond, en die daar dus van geweten hebben, met name geweten hebben van de roeping van de gemeente in onze dagen, dat die twee uiteindelijk ook inderdaad deel krijgen aan de gemeente.
Ze komen de Heer in heerlijkheid voorstellen op de berg.
Dat is ook zo. Het punt is dat op de berg der verheerlijking vertegenwoordigen zij de Christus in onze dagen. Waarbij hij, kijk, ik ga er iets verder op ingaan dan. De verheerlijking op de berg is eigenlijk zijn eigenlijk twee geschiedenissen naast elkaar. Maar ze worden natuurlijk één voor één verteld, dat kan niet anders. Het ene verhaal is dat 3 discipelen met de Heer en Mozes en Elia op die berg zijn, verheerlijkt hem wel. En terwijl de andere discipelen onderaan de berg bezig zijn om boze geesten te verjagen. En dat lukt hen niet. Heb je dat? Het zijn twee dingen naast elkaar, maar je kunt er maar één tegelijk vertellen. Dus de Heer met die drie op de berg verheerlijkt hem wel, en tegelijkertijd beneden proberen de andere discipelen een boze geest, die maanzieke knaap, weet je wel, een boze geest te verjagen, en dat lukt niet. Maar beide geschiedenissen zijn een uitbeelding van onze bedeling, waarbij aan de ene kant wij op de berg, namelijk in de hemel, we weten ook niet welke berg het was, dus was het de hemel. Dat was eenvoudig, hè? Maar goed, terwijl we naar boven kijken naar de hemel, zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, de koning en priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Terwijl aan de andere kant wij met twee voeten gewoon ook zo letterlijk mogelijk hier beneden onderaan die berg ons bevinden, hier beneden. En het lukt hier niet om de Satan te verdrijven en om boze geesten te verjagen en dat soort dingen meer. Dat is ook onze taak trouwens niet. Wij zouden dat helemaal niet moeten proberen, want dat is onze taak ook helemaal niet. Want terwijl de Heer op de berg is, of in de hemel is, gaat de Satan hier beneden nog wel steeds tekeer. Enige, voor zover wij een verantwoordelijkheid hebben, is het niet verdrijven van boze geesten, maar is het het prediken van het evangelie. Daar komt het op neer. En waar de Heer zich vestigt, het hart waarin de Heer komt wonen, dan wordt de tegenstander verjaagd als alles volgens plan verloopt. Ik ga er maar niet verder op in nu, maar dat is het hele punt. Maar we hebben niet de taak om de macht van de tegenstander te breken in onze dagen of zo. Dat gebeurt namelijk als de Heer van de berg komt. Bij de wederkomst van Christus namelijk, want dan wordt Satan en zijn, hoe heet zoiets, en de hele bende heet dat, hè. Want ik heb er geen respect voor. Maar ik onderschat ze ook niet trouwens. Maar er wordt Satan en de hele bende wordt inderdaad gebonden en in de afgrond geworpen. Pas dan wordt de macht van Satan uit de wereld en uit de mens in het algemeen uitgedreven. Dat is nog het eind van het verhaal niet, want de zonde is er dan ook nog steeds. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is wat in die geschiedenis zo wordt uitgebeeld. En waar het dus om gaat, is dat de positie van de Heer op de berg der verheerlijking een uitbeelding is van de positie van Christus nu in onze dagen. En Mozes en Elia hebben daar deel aan. En later vinden we dat het eind van de aardse loopbaan van Mozes en Elia is dat ze naar de hemel opgenomen worden op een wolk. En je mag aannemen dat ze al zo altijd bij de Heer zullen wezen. Met andere woorden, de beschrijving van de opname van de twee getuigen is volstrekt gelijk aan de beschrijving van de opname van de gemeente. Dus ik heb zo'n idee dat ze inderdaad daaraan toegevoegd worden. Ja. Maar als je een andere mening hebt, dan hoor ik die wel weer een keer. Hè? Maar in elk geval is het zo dat deze twee, Mozes, Elia, dat deze de twee figuren zijn in de Oud-Testamentische geschiedenis die in hun dagen zo zonder meer tekenen, namelijk wonderen, verrichten. Het is u misschien nooit opgevallen, maar er zijn er echt maar twee. Je vindt in totaal trouwens drie van die perioden in de Bijbel. De ene periode van wonderen is die van Mozes en zijn opvolger Jozua. De andere is de periode van Elia en zijn opvolger Elisa. En de derde periode is die van de Heer Jezus en zijn opvolgers, de discipelen. En verder niet. Verder gebeuren er wel eens wonderen, maar dat is hoogst uitzonderlijk. Maar deze wonderen van Mozes en van Elia en van de Heer Jezus waren allemaal tekenen. En als u ze bestudeert, die tekenen, zal blijken dat ze zo stuk voor stuk allemaal spreken over onze tegenwoordige bedeling. Want dat is de manier namelijk waarop gemeentelijke waarheid verborgen is, zoals Paulus dat zegt, verborgen is in het Oude Testament. Er zijn meer methoden trouwens, maar dit is een van de belangrijkere. Kortom, de tekenen die zij deden zijn tekenen met betrekking tot de gemeente in onze dagen. Voor de hand ligt dus dat wij concluderen dat ze daarvan wisten. En als ze daarvan wisten, dan ligt het ook voor de hand te veronderstellen dat ze wellicht aan de gemeente worden toegevoegd. Het verklaart in ieder geval het verschijnsel dat hun loopbaan nog niet is afgelopen. Want zij beiden wachten alsnog op hun dood zelfs. Eerst de voltooiing van hun functie en daarna hun dood. Maar het hele punt is dat we daarbij wel degelijk een antwoord krijgen op de vraag: wist men dat in oud-testamentische tijd? Het antwoord is ja, sommigen wel. Maar mag ik eens een andere vraag stellen? Als wij praten over gemeentelijke waarheid en de roeping van de gemeente in onze dagen, dan kun je ook vragen, maar weet men dat? En dan is het antwoord ja, sommigen wel. Maar ik bedoel eigenlijk, maar het klinkt zo lelijk, de meerderheid niet hoor. Nee, in het algemeen denkt men nooit verder van... En het is al zeer positief. Als men gelooft in de Heer Jezus Christus... komt het allemaal uiteindelijk wel een keer goed. Dan gaan we naar de hemel. Ongeacht wat het is. Maar dat wij in een bijzondere positie verkeren... dat wij als gelovigen alleen uit deze bedeling... sinds de opstanding van Christus... en voorafgaande aan zeg maar de 70ste week van Daniël... en dus voorafgaande aan de wederkomst van Christus zal ik maar zeggen... dat alleen wij, alleen gelovigen uit die periode... een hemelse erfenis hebben... en alle andere gelovigen niet, die erven straks het geopenbaarde koninkrijk. En eigenlijk, uiteindelijk, want daar gaat het om, een nieuwe aarde. Maar wat wij erven is de hemel en dus vervolgens eventueel een nieuwe hemel. Eventueel. Ja, in de verbondstheologie veronderstelt men dat al die oud-testamentische gelovigen in de hemel zijn, sowieso. Maar ik moet u zeggen dat ik geen idee heb wat diezelfde leert aangaande de toekomstige bestemming van de nieuwe aarde. Want als u mij vraagt, woont daar straks niemand dan? Want men denkt iedereen gaat naar de hemel die behouden wordt. En die niet behouden wordt, komt in de poel des vuurs. Maar wie leeft er dan op de nieuwe aarde? Men mist het helemaal. Men veralgemeniseert gemeentelijke waarheid. En op het moment dat dat gebeurt, is het geen gemeentelijke waarheid meer. Gemeentelijke waarheid is namelijk uitzonderlijke waarheid. De uitzondering is namelijk dat de gemeente is van eerstgeborenen. En eerstgeborenen zijn uitzonderlijk. De algemene gedachte is dat God aan Abraham beloofd heeft, niet de hemel, lees het maar na. Je kunt het zelfs nalezen in Hebreeën 11, daar zijn we binnenkort aan toe. Hem is niet de hemel beloofd, hem is de aarde beloofd. En is hem zelfs aangewezen welk gedeelte. En hij is gestorven en heeft de belofte nog steeds niet verkregen, staat er. Ja, daar heb je zoiets. Ze wisten wel wat meer. Maar dit wist hij dus kennelijk niet. En het is hem, bovendien is hem niet de hemel beloofd. Sterker nog, maar we zullen er later nog wel over spreken. Naar aanleiding van Hebreeën 11. Hij wist dat hij ooit het land zou erven. Hij ook persoonlijk. Maar hij is gestorven, staat er. En heeft de belofte niet verkregen. Wel nu. Hij gaat niet mee met de opname van de gemeente, want hij hoort niet bij de gemeente. En als hij wel met de opname van de gemeente mee zou gaan, zou hij het land helemaal nooit krijgen. Want dan gaat hij naar de hemel en heeft hij nog het land niet. Hij komt ook niet terug op aarde bij het aanbreken van het duizendjarig rijk. Want bij het aanbreken van het duizendjarig rijk staat niet dat de doden levend worden op de aarde weer zullen wonen of iets dergelijks. Er staat wel dat de ongelovige levenden gedood zullen worden. Maar dat is precies andersom dus. Niet de gelovige doden worden weer levend, maar de ongelovige levenden sterven. Met een uitzondering voor de martelaar uit de grote verdrukking, maar daar hebben we het even niet over. Kortom, Abraham wacht gewoon op de jongste dag. Dat heb ik eens nagelezen, misschien hij ook wel in het Johannesevangelie, want er staat vele malen... In ieder geval meer keren dan een handvol staat er dat de Heer de gelovigen op zal wekken. Degene die in hem geloven zal hij opwekken ten jongsten dagen. Maar begrijp je me goed, meer dan 1040 jaar, ruim meer dan 1040 jaar voor de jongste dag staan wij op en gaan de Heer tegemoet. Om alzo altijd met de Heer te wezen, in de hemel namelijk. Omdat de gemeente uit onze dagen een hemelse bestemming heeft. Dat is het uitzonderlijke. En het punt is dat speciaal bestemd is voor de gemeente uit onze bedeling. En de volgende vraag is, wisten die lui in het Oude Testament, wisten die dat? Nou, het antwoord is ongetwijfeld sommigen wel. Maar als je het vraagt met betrekking tot de gemeente van vandaag, weten al die gemeenteleden dat? Nou, sommigen wel, maar de meerderheid heeft er absoluut geen idee van. Helaas. Ja, goed. Ik kom er nog op terug, broeder. Abraham verwachtte de stad die fundament heeft. Abraham verwachtte dus het nieuwe verbond. Want de stad die fundament heeft, zoals die in de Bijbel beschreven wordt... in de laatste twee hoofdstukken van Openbaring... is niks anders dan het nieuwe verbond. Of anders is het koninkrijk van Christus. Dat is wat hij verwachtte. Maar hij verwachtte niet deel te krijgen aan het Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, zolang het nog in de hemel is, zal ik maar zeggen. Maar hij verwachtte deel te krijgen aan het Jeruzalem, aan het koninkrijk, dus nadat het op de aarde is nedergedaald. Vandaar de fundamenten. Staat er niet voor niks bij. Sterker nog, de staat van Abraham, zijn gestorven, hebben de belofte niet verkregen, maar van Abraham staat, maar nu verwacht hij een beter. Nee, verwacht hij, staat er niet, hè? Nee, natuurlijk niet, hij verwacht het niet. Hij staat, vers 16, maar vers van Hebreeën 11, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, namelijk naar het hemelse vaderland. En de vraag is vervolgens, krijgt hij dat vaderland ook ooit? En het antwoord is, nou, dan neem ik risico, hoor, door de vraag te stellen. Hij is nu begeerig naar een, dat staat toch, maar nu zij zijn begeerig naar een beter vaderland. Naar welk vaderland was hij begeerig in de dagen dat hij leefde? Kanaan gewoon, want dat was het land wat de Heer hem beloofd heeft. Maar nu, inmiddels, nu, toen de Hebreeënbrief geschreven werd, nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse, een beter vaderland, het hemelse vaderland. En krijgen zij dat ook? Ja, nou, ik geef als antwoord altijd nee. Want als dat vaderland hemels is in de zin van dat het de hemel is, dan is het antwoord nee. Maar als het vaderland inderdaad vanuit de hemel gerealiseerd wordt, dan wel. Maar dan is het hetzelfde als wat hij ooit verwachtte. Want hij verwachtte die stad met fundament. Hij verwachtte dus Jeruzalem, nieuw Jeruzalem, nederdalend van de hemel naar de aarde, zoals het in het visioen staat. Hij verwachtte dat het op aarde zou komen en daar op aarde zou hij er deel aan krijgen. Maar ons vaderland is niet op aarde, maar ons vaderland is de hemel. Daarheen gaan wij naartoe, sterker nog, dat is het vaderland wat wij ontvangen hebben. Van Abraham staat hij ze naar begeerig. Hij zou het ook wel willen, maar hij krijgt het niet. En dat is de bevoorrechte positie van de gemeente. Want Abraham verwacht een aards Kanaan. Goed, een nieuwe aarde, maar niet alleen een aards Kanaan. Maar wij, gemeente, wij verwachten een hemels Kanaan. Abraham verwacht ook een aards Jeruzalem. Wij verwachten een hemels Jeruzalem. Kortom, Abraham verwacht de aarde. Verwacht de aarde. Wij verwachten de hemel. Maar aangezien hij de aarde verwacht, is hij begeerig naar de hemel. Want de hele gedachtegang hier in de Hebreeën is, in de Hebreeënbrief is, dat wij deel hebben gekregen aan een hogere vervulling van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Nou, daar kom ik nog wel op terug, maar dat is nog een hoofdstuk verder. Dat is Hebreeën 12, waar het uitgebreid staat, hè? Dus dan moet u maar even te goed houden dan. Want daar is de gedachtegang dat onder het oude verbond kwam men tot Sinaï. Ik geef het één keer weer, hè. Onder het oude verbond kwam men tot Sinaï. Onder het nieuwe verbond komt men tot Sion. Maar dat is maar één tegenstelling, maar er worden twee tegenstellingen genoemd. Onder het oude verbond kwam men tot de tastelijke berg. Tastelijke Sion. Sinaï. Onder het oude verbond kwam men tot het tastelijke Sinaï. Onder het nieuwe verbond komt men tot het ontastelijke Sion. Want het tastelijke Sion is gewoon Sion, Jeruzalem dus. Straks in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk, bij de wederkomst van Christus. Daar begint het nieuwe verbond voor Israël enzovoorts. Dat is wat men verwacht. Dat is waar men onder het nieuwe verbond komt. Maar wij in onze dagen krijgen niet deel aan het tastelijke Sion, maar aan het ontastelijke Sion, want wij zijn gekomen tot, niet Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem. Staat er letterlijk? Namelijk tot de stad. Tot die hemelse stad, het hemelse Jeruzalem. Wij zijn namelijk gekomen tot die gemeente van eerstelingen. En elke eersteling is bestemd voor de hemel. En aangezien wij eerder dan Abraham deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus, eenvoudig omdat dat er in de dagen van Abraham nog niet was. En dat Abraham gestorven was voordat het opstandingsleven van Christus beschikbaar was. Omdat wij dus als eersten daaraan deel hebben gekregen, eerder dan Abraham, zijn wij eerstelingen en Abraham niet.
Als het Nieuwe Jeruzalem een verbinding maakt tussen de hemel en aarde, dat weet ik van het jaar, zeg maar, die verbinding tot stand gebracht is, zit het daar fundamenteel niet zoveel verschil?
Nee, het punt is ook niet dat er zo fundamenteel veel verschil tussen zit, maar het is een parallel, hè. Je hebt twee toepassingen van het Nieuwe Verbond, namelijk één in de aardse lijn en één op de hemelse lijn. En die lijnen lopen volstrekt parallel en de profetieën in het Oude Testament spreken ook gewoonlijk over beide tegelijk. Namelijk spreken aan de ene kant over Israël, aan de andere kant over de gemeente. Maar het zijn wel twee verschillende zaken. Maar om vanwege de overeenkomst heet de hemel dus Canaan of Jeruzalem of Sion enzovoorts. Maar voor Israël in de toekomst en de volkeren is dat letterlijk op aarde Canaan, Jeruzalem, Sion. En voor ons is het dat overdrachtelijk, namelijk de hemel. Nou, denk er maar eens over na. Het is niet voor niks dat zoveel gelovigen uiteindelijk, als je erover navraagt, niet weten wat het verschil is tussen de hemel en de nieuwe aarde. Want men heeft het over de hemel waar men naartoe gaat, maar het had ook het nirwana kunnen zijn, of het Walhalla, of weet je veel wat. Want we weten toch niet wat het is. Nee. Dan verdwijnt alle onderscheid, en als alles hetzelfde is, dan zijn er niet eens eerstgeborenen. Dan snap ik trouwens ook niet dat men zich druk maakt over de positie van Israël. Want als er geen bedelingen zijn, bestaat er ook geen Israël, hoor. Dan zijn alle mensen gelijk. Dan moeten alle mensen altijd op dezelfde wijze zalig worden, altijd met hetzelfde gevolg. En het is wel waar dat alle mensen op dezelfde manier zalig worden, namelijk door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het gevolg van die zaligheid en de aard van die zaligheid is wel degelijk in verband met verschillende bedelingen, dikwijls verschillend. En daar gaat het om. Nou, dit was niet eens een inleiding, dat was een uitweiding. Naar aanleiding van de vraag of men dat in oud-testamentische tijd wist, deze dingen. En het antwoord is dus, sommigen wel. En om bij de opmerking van broeder Smit terug te komen. Natuurlijk, van Abraham staat, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Waarna wij vervolgens weer vragen, hoe wist Abraham van de stad die fundamenten heeft? Want wij horen er voor het eerst pas van in Openbaring 21 en 22. En als we goed het huiswerk gedaan hebben, blijkt dat die stad daar in een visioen voorkomt. En dat in dat visioen, dat Jeruzalem, een beeld is gewoon van het koninkrijk van Christus. Het Messiaanse Rijk, het koninkrijk van het zaad van Abraham, of hoe het maar heten mag. Kortom, van het Nieuwe Verbond dus. En daar moet Abraham dus van geweten hebben. Waarom ook niet? De beloften aan Abraham waren immers eigenlijk, als het erop aankomt, beloften aangaande het Nieuwe Verbond. Hij zal het dus geweten hebben. Iedereen die de beloften kent, ook in oud-testamentische tijd, moest weten, niet alleen kon weten, moest weten, als hij de beloften kende, moest hij weten dat de wet ooit een keer beëindigd zou worden en dat daarna het Nieuwe Verbond zou aanbreken. En dus de beloften vervuld zouden worden. En met een beetje typologisch inzicht herkent men in de bouw van de tabernakel dus precies deze dingen. Namelijk de dienst in het Heilige der Heiligen, de dienst in het Heilige. Omdat het grootste is, gebruik ik de grootste naam, maar dat doe ik precies verkeerd om, hè. Dus de dienst in het Heilige was een uitbeelding van de wet in het algemeen, het functioneren van de wet. Maar daarachter was nog een vertrek wat eenmaal per jaar, wat eenmaal geopend zou worden. Nee, het gebeurde eenmaal per jaar, maar het betekent uiteraard dat eenmaal en daarmee voor altijd het voorhangsel zou scheuren. Ja, natuurlijk, wij zijn geneigd te zeggen opengaan, maar het wordt zelfs beschreven in de schriften. Het scheurde dus ook daadwerkelijk toen de Heer Jezus stierf. Maar goed, daar komen we op terug, want dat staat in hoofdstuk 10 van Hebreeën. Nu neem ik weer de draad op in hoofdstuk 9. Het eerste verbond had godsdienstige inzettingen, in ieder geval de tabernakel. En in die tabernakel was verdeeld in tweeën. De eerste tabernakel, namelijk het heilige, vers 2. In welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden. Welke genaamd wordt het heilige? Maar welke genaamd wordt het heilige slaat uiteraard terug op de eerste tabernakel. Wij zouden voor alle duidelijkheid de zin omgooien tegenwoordig en lezen. Want de tabernakel was toebereid, de eerste, welke genaamd wordt het heilige, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden. Het zal duidelijk zijn dat de kandelaar en de tafel en de toonbroden inderdaad bediend moesten worden. En nou even gauw. Een kandelaar is licht, brengt licht en is dus een beeld van leven. Ik doe het nou zo snel als maar mogelijk is. Kandelaar staat voor leven. En de tafel met brood staat voor ook leven. Dus. En als u zegt, maar een tafel met brood heb ik altijd gedacht dat het een beeld was van gemeenschap. Dan zeg ik, oké, de tafel met brood is een beeld van de gemeenschap. Leven, maar het is leven. Communicatie, leven, is gemeenschap. Van leven dus de gemeenschap onder het nieuwe verbond. Maar de kandelaar dan met het licht is ook gemeenschap. Want als het donker is, zie je elkaar niet. Heel eenvoudig, licht is nodig voor de communicatie. Ja, al was het maar om elkaar te kunnen zien. Enzovoorts, maar licht in het algemeen wordt zelfs voor communicatiedoeleinden gebruikt. Sinds mensenheugen is. En dan heb ik het niet alleen over seinlampen en zo, maar veel meer. Het is meteen, licht is dus hetzelfde als brood, het is namelijk leven en dus gemeenschap. Nou, dat is wat het uitbeeldt. Het kondigt namelijk aan dat er ooit leven zou zijn. Maar het vervelende is dat in het heilige deze lamp door menselijke arbeid brandend gehouden moest worden. En wat de brood op de tafel betrof, we moesten elke week wel minstens op de Sabbat moest het ververst worden. Kortom, het moest in stand gehouden worden, anders ging het uit. En dat is, het positieve is dat het een uitbeelding is van leven, maar het negatieve is dat het niet zichzelf in stand hield. Het moest door de mens in stand gehouden worden. Dat is precies de wet der werken. Want de priesters deden alle dagen, met nadruk, zo staat het in Hebreeën, ze deden daar alle dagen dienst. Dienst. Maar u weet wat de schrift zegt over de Sabbat. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw dienstwerk doen. Dienst. Maar op de 7e zult gij rusten. Kortom, als het nieuwe verbond komt en de echte Sabbat aanbreekt, zal ik maar zeggen, dan is men de rust ingegaan. Dat stond trouwens al in Hebreeën 4. En dan houdt de dienst in het heilige dus ook op. Want daar komt het op neer. In ieder geval binnen het verband waarin het hier naar voren gebracht wordt. Want het spreekt dan weliswaar over dingen die beloofd zijn. Leven en gemeenschap, eenheid onder het nieuwe verbond. Verbond is immers ook eenheid. Hè? Maar niettemin, het was er nog niet. Dit was nog het oude verbond en het moest door de mens in stand gehouden worden. Maar het beloofde voor de toekomst wat anders. Maar dat andere, dat bevond zich achter het voorhangsel. Er staat dan in vers 3. Maar achter het tweede voorhangsel, wat wij gewoonlijk dan het voorhangsel noemen, achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd de heilige der heiligen. Dat was echt een uitdrukking van eenheid. Het had ook maar 1 mate. 10. Een kubus. 10 lang, 10 breed, 10 hoog, 10 diep. Kan niet schelen. 10. 1 maat. En u weet toch waar 10 voor staat, hè? Voor het woord van God. Ja, ja. Precies, ja. Alleen maar door het woord van God komt het tot stand. Ja, dat is 10. Nou goed. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Hebbende een gouden wierookvat. Let op dat er staat, hebbende een gouden wierookvat. Er staat niet, daarin was een gouden wierookvat. Want er staat er niet. Sommigen trekken de verkeerde conclusie. Helaas. Er staat, hebbende een gouden wierookvat. In de praktijk stond het er ook inderdaad niet in. Maar ga even verder. Hebbende een gouden wierookvat en de Ark des Verbonds. Dus hebbende de Ark des Verbonds. Ja, de Ark des Verbonds stond er wel in. Maar het gouden wierookvat niet. Dus goed let op de woordkeus. Uit het Oude Testament blijkt hoe het precies was. Hier staat het gewoon wat algemener. Precies was het zo dat de Ark des Verbonds stond in het Heilige der Heiligen. En het gouden wierookvat stond voor het Heilige der Heiligen. En dus, naar onze begrippen, in het Heilige. Dat is waar. Maar wel tegen het voorhangsel aan. Zo dicht mogelijk bij de Ark des Verbonds. En voor alle duidelijkheid, het gouden wierookvat was gewoon het vat wat stond op wat wij noemen het gouden reukofferaltaar. Het is dus eigenlijk het gouden reukofferaltaar. Dat stond in het heilige, Maar in het midden, voor het voorhangsel, zo dicht mogelijk bij de Ark des Verbonds, want hij hoorde eigenlijk bij de Ark des Verbonds. Want het punt is dat wierook, of reukwerk, want dat was het eigenlijk, dat reukwerk staat voor aanbidding, maar de aanbidding die in het heilige gebracht werd, gold uiteraard de Ark des Verbonds, die stond in het heilige der heiligen. Ofwel, de aanbidding die onder het oude verbond in het algemeen gebracht werd, werd eigenlijk gebracht aan hem die de middelaar van het nieuwe verbond zou zijn. De dienst aan de Heer onder het oude verbond was een dienst aan hem die middelaar van het nieuwe verbond zou zijn. Was dat niet duidelijk? Toch wel, hoop ik. Ja. De dienst aan hem die verscheen op de Sinaï is een dienst aan hem die later zou verschijnen op Sion, en zijn verschijning op Sinaï is daar een voorafschaduwing van. En daarom stond het reukofferaltaar weliswaar in het heilige, maar het was bestemd voor het heilige der heiligen. En Paulus vindt een formulering waarbij hij het inderdaad bij elkaar kan zeggen. En hij zegt dus, het heilige der heiligen heeft een gouden wierookvat en de Ark des Verbonds. Alom met goud overdekt. Jawel. In welke was de gouden kruik daar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafel des Verbonds. Daar zijn we weer bij een probleem. Speelt voor het betoog hier in Hebreeën 9 trouwens niet zo'n rol, maar er is altijd discussie over. Het punt is dat in het heilige der heiligen stond alleen letterlijk officieel de Ark des Verbonds. En in de Ark des Verbonds bevond zich enkel en uitsluitend en geheel alleen de twee stenen tafelen. Verder niks. Ja, het is zo. En wat betreft de... Even kijken. Wat betreft de gouden kruik met manna en de staf van Aaron die gebloeid had, daarvan wordt gezegd in het Oude Testament dat ze gelegd werden voor de getuigenis. En dat wil zeggen in de praktijk voor de wet, want de getuigenis is de wet, de stenen tafelen. En in de praktijk betekent dat dat ze gelegd werden voor de ark der getuigenis en dus voor de ark des verbonds. Maar we hebben hier al geleerd dat het reukofferaltaar ook stond voor de Ark des Verbonds, maar in het heilige. En het kan dus heel goed dat de kruik met manna en de staf van Aaron inderdaad zich niet eens bevonden in het heilige der heiligen, hoewel ze behoorden bij de Ark des Verbonds, maar zich ook bevonden gewoon in het heilige. Of dat zo is, weet ik niet met zekerheid, maar het doet verder ook weinig ter zake. Ze hoorden erbij, ze werden gelegd als herinnering bij de Ark des Verbonds, maar het lijkt mij dat als het zo streng verboden is om het heilige der heiligen te betreden, zal ik maar zeggen, dan lijkt het mij dat de kruik met manna en de staf van Aaron zich gewoon bevonden in het heilige, net als het reukofferaltaar, maar dan worden ze beschouwd als zich te bevinden voor de Ark des Verbonds, maar dan wel met het voorhangsel er nog tussen. Dat is het gedrag, de gedachte. Dat bovendien in de Ark alleen maar de wet was. Ja, om een heleboel redenen is dat zo, maar het is natuurlijk gewoon zinnig dat het gewoon in het Oude Testament zo staat. Hè. Als u de moeite zou nemen, dan zou u daar inderdaad gewoon zien staan dat in de ark bevond zich niks anders, staat recht, niks anders dan die twee stenen tafelen. En als hier dan staat, in de ark bevond zich de gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de tafel des verbonds, dan moet ik er meteen aan toevoegen dat dat hier zo gezegd kan worden vanwege de Griekse betekenis van het voorzetsel in. Want de Griekse betekenis van het voorzetsel in is die van een nauwe verbondenheid. Dat wil zeggen, het hoort bij elkaar, maar het zegt niks over de exacte plaats waar de dingen zich bevinden. In het Nederlands wel, maar in het Grieks niet. Dus we kunnen het gewoon niet anders vertalen. Het staat er dus nu zo, maar niettemin wekt het de verkeerde indruk. In wil zeggen dat het bij elkaar hoort. Want je had net het woord in had ook anders gebruikt kunnen worden. Ik zal een voorbeeld geven. In Efeze staat dat wij zijn in Christus. Wat het betekent? Dat we één plant met hem zijn geworden. Romeinen 6 gewoon. In de gelijkmaking zijn ze doods. In de gelijkmaking zijn de begrafenis. De gelijkmaking zijn de opstanding. En de gelijkmaking zijn de hemelvaart. Ja, daar wacht ik altijd even mee. Of iemand het misschien zegt. Maar inderdaad, dat betekent het. Daar staat het trouwens ook in Efeze, want daar staat dat we één met hem zijn in de gelijkmaking zijn in de hemelvaart. Niet letterlijk zoals ik het nu zeg, maar er staat wel dat God heeft ons met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel aan zijn rechterhand. Dat staat er. En vele malen staat in die brief dat wij gezegend zijn in Christus en dus in Christus zijn. Maar dat betekent we zijn met hem verbonden. We horen erbij. En als dat zo is, dan maakt het ook niet meer uit welke volgorde de dingen gezegd worden, zodat in Colossense de zaak ook omgedraaid kan worden en kan gezegd worden dat Christus in ons is. Staat er letterlijk, en dat is niet de enige plaats uiteraard. Dat is trouwens de algemene gedachte, dat Christus in ons woont, hè? In ons woning gemaakt heeft, of hoe dat maar heten mag. Maar in wezen drukt het niks anders uit, namelijk dat Christus onlosmakelijk met ons verbonden is. Maar er komt hetzelfde neer uiteraard. En als hier staat, in de Ark des Verbonds was de gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de stenen tafelen, dan wil zeggen in de praktijk dat al deze voorwerpen bij elkaar hoorden, natuurlijk, zo lees je het ook inderdaad in het Oude Testament. Maar als je vraagt, waar bevonden ze zich dan precies? Wel, de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, maar daar, met daarin, onder het deksel namelijk, de twee stenen tafelen, meer niet. En wat de kruik met manna en de staf van Aaron betreft, wel, misschien lagen die bij de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, maar het kan ook net zo goed dat ze lagen voor het voorhangsel in het Heilige. Want daar stond ook inderdaad het gouden wierookvat. Je wordt dus gedwongen, dat is het aardige ervan. Soms denk je dat het opzet is. Hè? Je wordt dus eigenlijk gedwongen, als je precies wil weten hoe dat nou zit, dat je gedwongen wordt om het Oude Testament na te zoeken van wat er daar dan precies over staat. Want hoe dan ook, als je die dingen eerst in het Oude Testament bestudeerd hebt en je komt daarna terecht in Hebreeën 9 vers 3 en 4, dan begin je meteen achter je oren te krabbelen, want dan heb je net zoveel werk gedaan en dan blijkt het helemaal niet te kloppen. Maar het klopt wel. Maar je moet je er gewoon even in verdiepen, hè? Wat er wel staat en wat er niet staat. Hoe dat ook zij, dat die Ark des Verbonds, daarvan staat dat die, dat daar de staf van Aaron bij hoorde, dat is leuk, omdat het verwijst naar het priesterschap, naar de ordening van Aaron. De gouden kruik met manna hoort erbij, omdat het verwijst naar het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Maar normaal is het de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die brood voortbrengt, zodat deze attributen bij elkaar meer verwijzen naar Melchizedek dan naar iets anders. De staf en de kruik met manna. Priesterschap en brood. Nou, dat is Melchizedek. Dat kan al niet missen en dat is ongetwijfeld ook de reden waarom het hier wordt aangehaald. En een ander ding is dat in de Ark des Verbonds bevonden zich de stenen tafelen. Dat is weer moeilijker uit te leggen, maar ik meen dat ik dat hier al eerder gedaan heb. Het idee is namelijk dat de Ark des Verbonds een type is van Christus. Met goud overtrokken wil zeggen opgestaan uit de dood. En Christus is dus de opgewekte die gezeten is in het heiligdom, het binnenste heiligdom, zoals dat dan heet, omdat hij geloofde. Dat wil zeggen, op grond van zijn geloof. En nog anders gezegd, dat was Hebreeën 5, weet u nog, dat was wat langer geleden, maar daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Dat hij geloof geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden en daarom is hij volmaakt gesteld. En is hij voor allen die in hem geloven, oorzaak van eeuwige zaligheid. Kortom, de Ark des Verbonds is een type van de opgewekte en verhoogde Christus, die dat is omdat hij in zich heeft, in zijn hart, in zijn binnenste, het woord Gods. Dat wil zeggen, het spreekt, eigenlijk spreekt het geheel over het geloof van Jezus Christus, waardoor hij uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. Ja, ja, ja.
Ja. Zijn.
Ja, wisten ze nou dat er een nieuw verbond kwam of niet? Mozes kwam van die berg, smeet de twee stenen tafelen stuk. Nee, toen hij dat gouden kalf zag, want hij zag een uitbeelding van het nieuwe verbond, toen dacht hij, nou, dan kan ik het oude meteen wel kapot gooien. Maar dat herhaal ik niet meer, nou hoor. He? Maar goed. Maar in ieder geval, ik kwam van de berg, liet ze een stuk vallen. Toen zei de Heer tegen Mozes, kom weer die berg op, dan krijg je een nieuw stel stenen tafelen. Wisten ze nou dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude, of niet? Ja, als men erover nadacht, wel. Toen zei de Heer, maak je stel nieuw stenen tafelen, maar dan moet je wel een kist maken, dan leg ik ze daarin. Kist van sittimhout. Dat heeft Mozes gedaan en dat is een beeld van de Heer Jezus. Die kist van sittimhout is een beeld van de Heer, is een omwandeling op aarde in geloof. Want wat had hij in zich? Het woord Gods, inderdaad. Dat heb ik eens nagevraagd op Psalm 119. Maar goed, dat doen we een andere keer dan maar weer. Hè? Dus het is een beeld van de gelovige Jezus. Het geloof van Jezus. Die op grond van zijn geloof dus ook inderdaad, dat hebben we besproken, als eerste bovendien uit de dood werd opgewekt en dus met goud overtrokken. Dus als je nou vraagt, was dat de tweede kist? Ik ben geneigd te zeggen, nee, gewoon de eerste, maar hij was met goud overtrokken. Het was wel het tweede stel stenen tafelen. Hoewel, theoretisch zou het een andere kist kunnen zijn, maar ik heb de schriftplaatsen niet bij de hand. Ik ben laatst schriftplaatsen tegengekomen dat Mozes het volk toespreekt. Het zal dus een Deuteronomium zijn, denk ik, waarbij hij het verhaal vertelt hoe dat gegaan was en waarbij hij zegt dat de Heer toen tegen hem gezegd heeft dat hij een kist moest maken, omdat hij daar de stenen tafel in legt. En dan zegt Mozes, gelijk het is te deze dagen. Zo van daar bevinden zij zich nu nog. Maar hij zegt het in de dagen dat er al lang die Ark des Verbonds was. En daar besluit ik dus uit met tamelijk grote zekerheid dat het dus dezelfde kist was, maar die dan later pas met goud is overgetrokken en dus gepromoveerd is van kist tot ark. Alsof het een ander woord zou zijn dan, hè? Maar later pas verheerlijkt. Nou, dat komt met de Heer Jezus overheen natuurlijk. Hij is dezelfde die uit de dood opstond en toch was hij anders, namelijk verheerlijkt met goud overtrokken. Dat is het. Nou goed, daar moeten we het hoogst nodig bij laten. Wat we dus lezen in vers 6 en 7 is inderdaad een dienst in het heilige, waarin de priesters ingingen altijd, continu maar door. Dan moest men, dat is trouwens een overeenstemming met de aard van het oude verbond. Werd er werken, zal ik maar zeggen, maar het is nooit genoeg. De werken zijn nooit genoeg. Zo is dat onder de wet. Men komt daar nooit tot de rust, tot de Sabbat. Kan niet missen, want de Sabbat, hebben we al gezien, is een beeld van het nieuwe verbond. Hoe dan ook, onder het oude verbond moest men de dienst volbrengen. Altijd in het heilige staat er. Maar in de tweede alleen de hoge priester. Het is jammer dat men die woorden ingevoegd heeft. Ze waren ons toch wel duidelijk, denk ik altijd. Hè? Die schuingedrukte woorden, weet u wel. Want het verzwakt zo'n zin zo erg, hè. Het wordt zo lang en dan wordt het zo zwak. Er staat, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijd, maar in de tweede alleen de hoge priester eenmaal des jaars. Dus in de eerste de priesters, in de tweede alleen de hoge priester. In de eerste altijd en in de tweede eenmaal. En om die vergelijking gaat het. Waarbij nog bovendien uitgelegd wordt, maar nou gaat het verhaal ineens weer een stuk langzamer. Er wordt uitgelegd waarom in de tweede tabernakel maar eenmaal dienst gedaan werd. Ja, eenmaal per jaar. Maar waarom eenmaal? Omdat die dienst werkelijk wat tot stand bracht. En ik bedoel uiteraard niet de dienst op de grote verzoendag. Eenmaal per jaar. Maar ik heb het over de dienst van de echte hoge priester, die van het nieuwe verbond. Dat is eenmalig. Waarom? Omdat het volmaakt is. Het is een volmaakte dienst. Het is een volmaakt priesterschap en een volmaakt offer eventueel. Inderdaad.
Hetzelfde komt voor in Romeinen 6 vers 10.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, Romeinen 6 vers 10 zegt inderdaad dat de Heer Jezus eenmaal gestorven is. En meteen erachteraan, en dat hij leeft, dat leeft hij gode, voor altijd dus, en de dood heerst niet meer over hem. Eenmaal voldoende. En dat is wat de Heer Jezus Christus tot stand brengt. Maar de dienst op de verzoendag, grote verzoendag, was inderdaad daar een uitbeelding van. Dat gebeurde maar eenmaal per jaar, omdat het een uitbeelding is van de dienst van de hoge priester van het nieuwe verbond. En daarom gebeurde ook dit in het heilige der heiligen en in verband met de Ark des Verbonds. Daar gaat het om. Maar het eenmalige, de eenmalige dienst van Christus, die brengt tot stand wat al die herhaalde, continu uitgevoerde diensten door de priesters niet tot stand konden brengen. En let op nog een belangrijk verschil wat hier niet benadrukt wordt, maar wat er wel degelijk is. Dat is namelijk, in het heilige alleen de priesters, maar in het nieuwe alleen de hoge priester. En dat wil automatisch zeggen dat de dienst in het heilige der heilige inderdaad, omdat het gedaan wordt door de hoge priester, een belangrijkere dienst is dan de dienst in het heilige. Dat is nog het verschil, hè? In het heilige deed alleen priestersdienst, in het heilige der heilige alleen de ene hoge priester. En hoewel het maar eenmaal was, was het toch belangrijker omdat het de hoge priester was. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Ik probeer alleen niet uitdrukkelijk in te gaan op de hele dienst op de grote verzoendag. Waarschijnlijk kom ik er toch vandaag of morgen nog wel eens op terecht, omdat ik daar meer van moet vertellen. Maar het is zo'n lang verhaal anders, hè. Maar de hoge priester had een heel speciale bekleding. Dat wil zeggen, had een heel speciale uitrusting. Een rok, een efod, borstplaat, borstschild, of hoe je dat maar noemt. En een mijter, zeggen de Engelsen dan. Mieter, nee, dat is Gronings. Maar. Nee. Maar. En mijter, zeggen de Engelsen. Of een hoed wordt het ook wel genoemd, geloof ik. Enzovoort. Maar een hele speciale uitrusting, ook kleurrijk, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. Maar het aardige is dat zodra de man dan echt eindelijk aan het werk moest, bij wijze van spreken dan, want de enige dienst die per se door de hoge priester volbracht moest worden, was de dienst op Grote Verzoendag. Zodra de man dus als hoge priester werkelijk actief iets ging doen, behalve dan dat hij er de rest van het jaar gewoon alleen maar was, hè, als hij dan eigenlijk aan het werk ging, dan moest hij notabene juist zijn hoge priesterlijk gewaad en alles afleggen. En in plaats daarvan één wit linnen kleed aantrekken enzovoorts. Dan legde hij in feite al die kleurrijke dingen af. Dan moest hij een wit linnen kleed. Dan was hij eigenlijk niet eens meer te herkennen als hoge priester. En ging hij als hoge priester in het heilige der heiligen. Want het hele punt is natuurlijk dat als de Heer... Dat de Heer Jezus inderdaad de hoge priester is van het nieuwe verbond, dan is het oude, hoe heerlijk het ook is, in elk geval afgelegd. Bovendien, het hele idee van het oude afleggen en het witte kleed, puur, niks anders dan dat, het witte linnen kleed aandoen, is natuurlijk sowieso een uitdrukking van dood en opstanding. Dus in feite legde hij heel zijn hoge priesterschap als het ware af en trok dat linnenkleed aan. Maar het idee is dat hij daarmee als het ware wordt hoge priester van het nieuwe verbond. Het oude legde hij dan bij de gelegenheid af. Daar komt het op neer, ja. Daar in Filippenzen 2 wordt hij vernederd, moet inderdaad alle dingen afleggen. Gehoorzaam tot de dood, ja, de dood is gehoorzaam, gelovig. Gelovig geworden. Tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dan heb je dat linnen kleed, hè. Maar waar je het ook heel mooi vindt, niet letterlijk zo natuurlijk, maar waar je het ook vindt is in Johannes 13. De geschiedenis van de voetwassing. Want daar stond de Heer op. Beeld van zijn opstanding. Van de maaltijd. Beeld van nieuw verbond. Legde zijn klederen af. Dat is het oude verbond wat afgelegd wordt. Omgordde zich met een linnen doek. En linnen is de kleding van de priesters. Dus hij wordt daar ineens priester. Hij staat op en kleedt zich als priester. Zie, het is precies hetzelfde verhaal. En begint de voeten van zijn discipelen te wassen. En dan heb je de beschrijving van de functie van Christus nu als degene die de gemeente, de gelovigen onder het nieuwe verbond tot op heden, waarbij de gemeente reinigt en heiligt enzovoorts. Precies dezelfde gedachtegang. Ja, dat is precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde. Het is als de Heer Jezus opgestaan is uit het graf, dan vindt men een uitbeelding van zijn priesterschap. Want wat men daar vindt is een hoofddoek in elkaar gerold. Maar eerlijk gezegd, de muts van de hoge priester was officieel in elkaar gerold. Men noemt het, wij niet in het Nederlands, maar anderen noemen dat in andere talen inderdaad een tulband. Een in elkaar gerold geheel op het hoofd. En als het graf leeg is, wordt in het graf wel gevonden, op een speciale plaats, apart weggelegd, staat er allemaal bij, heel speciaal gesteld, ergens, het in elkaar gerolde zweetdoek die om het gelaat van de Heer Jezus gezeten heeft. Maar het is een uitbeelding van zijn priesterschap. En bij Lazarus vind je dat ook. Als hij opstaat uit de dood. En Lazarus in zijn opstanding is ook een beeld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Eleazar, weet u wel. Maar goed, vertel ik nou allemaal niet. Maar inderdaad, dan is hij gewikkeld in linnendoek. Precies zo, ja. Goed. Nou, ik laat het er maar bij. Vers 6 en 7 waren wij dus. De priesters gingen in de eerste tabernakel te allen tijd. Een beeld van de uitgebreide dienst onder de wet. Maar in de tweede ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars enzovoorts. En dan met bloed, hè, niet zonder bloed. Maar ik moet er altijd bij zeggen, denk erom, bloed is leven. Om een of andere reden moet ik dat altijd herhalen. Maar neem ik u niet kwalijk hoor. Maar bloed is leven. Want als je geen bloed hebt, heb je geen leven. Nee. En als je bloed kwijtraakt, raak je leven kwijt. En als je bloed ontvangt, dan ontvang je leven. En als je besprenkeld wordt met bloed. Nee, Petrus zegt dat. We zijn besprenkeld met het bloed van Jezus of bloed van Christus. Ik weet niet precies hoe het staat. 1 Petrus 1. Dan ontvang je dus het leven van Christus. Precies. Nou goed, bloed is dus leven, onthoud dat. Eenmaal des jaars, niet zonder leven. Nee, precies, want de hoge priester van het Nieuwe Verbond is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat is precies wat dat bloed uitbeeldde, waarmee de hoge priester van het Oude Verbond op Grote Verzoendag het Heilige der Heiligen inging. Ja, niet vergissen hoor. Het is niet een beeld van de dood, het is een beeld van leven. Een leven wordt gebracht voor God. Dus niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Want dat is nou eenmaal de voorschriften met betrekking tot de priester, de dienst op Grote Verzoendag moet ik zeggen. Voor zichzelf en voor het volk, zoals we eerder trouwens al besproken hebben, dus daar kom ik nou ook niet op terug. Maar dan staat er, waarmee, vers 8, waarmee de Heilige Geest dit beduidde. Namelijk dat de weg des heiligdoms, de weg tot het heiligdom. En zeg dus maar, de weg tot het heilige der heiligen, want daar gaat het over. En dus de weg tot het nieuwe verbond, dat die weg nog niet bekend gemaakt was, openbaar gemaakt was, zolang het oude verbond nog stand hield. En dat is in onze dagen nog steeds zo, want waar men leeft onder het oude verbond, of wat er voor door moet gaan, komt men niet tot het nieuwe verbond. Of wat er voor door moet gaan, maar goed. Nee, dit is zo. Waar men onder de wet leeft, hoopt men ooit nog eens, in het gunstigste geval, hoopt men ooit nog eens genade te mogen ontvangen. Maar genade is in de Bijbel de term voor het nieuwe verbond. Hè? Wet en genade is respectievelijk oude verbond en nieuw verbond. Waar men onder wet leeft, verwacht men of hoopt men ooit nog eens genade te zullen ontvangen. Maar aangezien aan de wet niet beantwoord kan worden en de wet dus nooit, vervuld kan worden. Hè? De wet eist meer dan de mens kan geven. Als de mens dan onder de wet niet voldoende kan geven, komt de genade dus nooit. Dat is zoals het in de praktijk ook dikwijls gaat. Hier staat het ook. Als het heilige er nog is, dan is de weg naar het heilige der heiligen afgesloten. Dat wil zeggen onbekend. Niet geopenbaard. Ja, verborgen betekent. Ja, het betekent dat het verborgen is, want openbaar maken is het tegenovergestelde van verbergen. Dus als er staat dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, dan kun je ook lezen dat de weg des heiligdoms nog verborgen was. En zo is het maar net. Maar als het zo staat, of zo zou staan, wordt het zelfs nog veelzeggender, voor sommigen althans, omdat daarmee niet alleen gesproken wordt over het nieuwe verbond in het algemeen, maar er wordt zelfs in het bijzonder gesproken over het nieuwe verbond zoals het functioneert in onze dagen. Want eerlijk gezegd, het nieuwe verbond als zodanig was natuurlijk niet onbekend of verborgen in oud-testamentische tijden. Het was aangekondigd. En min of meer beschreven, wat uitdrukkelijk wel verborgen was, was onze bedeling. Die tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En als je het zo leest dat er hier staat dat de weg des heiligdoms nog verborgen was, dan is het dus een rechtstreekse verwijzing naar de apostel Paulus, die zegt dat gemeentelijke waarheid in oud-testamentische tijd verborgen was. en niet geopenbaard is, gelijk zij nu geopenbaard is door zijn heilige apostelen en profeten. Efeze 3, bijvoorbeeld. Niettemin, het idee wat hier naar voren gebracht wordt is een heel simpele, namelijk er was dienst in het heilige, dat betekent dat de weg naar het heilige der heiligen nog afgesloten was. En de toepassing is dat zolang het oude verbond duurt, begint het nieuwe verbond niet. Op Grote Verzoendag ook deed alleen de hoge priester dienst en werd de dienst in het heilige dus inderdaad nagelaten. Daar komt het op neer. Omdat het een beeld is van het einde van het oude verbond. Het wordt uitgebreid beschreven met deze nummer 17 is het geloof ik, hè? Grote Verzoendag. Nee, Leviticus 16 is het dan, ja. En dan staat er, zolang de eerste tabernakel nog stond, nog stand had. Maar dan staat er, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd? Dat wil zeggen, de eerste tabernakel, het heilige, was een afbeelding van de toenmalige tijd. Van die tegenwoordige tijd. Niet van deze tegenwoordige tijd, maar van die tegenwoordige tijd. Wij zeggen dan, van de toenmalige tijd. De tijd van het oude verbond namelijk. Het heilige was een afbeelding van die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, want dat gebeurde onder de wet. Er werden schaven en slachtofferen geofferd, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen. Althans niet naar het geweten. Want dat staat er, hè. Er staat dus gewoon dat in de tijd van het oude verbond, die door het heilige gesymboliseerd werd, dat in die tijd weliswaar allerlei offers gebracht worden die geacht werden de mens te heiligen, maar in de praktijk gebeurde dat niet. Heiliging naar het lichaam, nou ja, dat was er soms wel, want er waren natuurlijk ook allerlei wassingen en zo voorgeschreven, dat is ook zo. Maar niettemin, heiliging naar het geweten was een onmogelijke zaak. Met andere woorden, als men zijn schuld bewust was als zondaar en men bracht de voorgeschreven offers, dan was men zich daarna nog steeds bewust dat men een zondaar was. Ja, want je kijkt, ja, de dood van stieren en bokken kan zonde niet wegnemen. Kan ik zeggen, het leven van stieren en bokken, want dat staat er eigenlijk een paar versen verder, het leven van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. Dat weet u toch net zo goed als ik. Mensen zijn altijd geneigd, in onze dagen zeker, om godsdienstige zaken belachelijk te maken. Maar in veel gevallen maakt men ze niet belachelijk, maar beschouwt men ze gewoon objectief en zegt, hoezo zou de dood van het een of andere dier iemand rechtvaardig maken? Of de hemel brengen, of behoudenis brengen, of iets dergelijks. Dat kan namelijk helemaal niet. Dat is ook zo. En dat was onder de wet ook zo. En het is nu nog zo onder de wet. Het zij een christelijke wet, het zij de Joodse wet. Alleen is het hardop zegt, loop je het risico eruit geschopt te worden. Hè? Maar dat is zo omdat het zo is, omdat het waar is namelijk. Daar leg je precies de vinger bij de zere plek. Dan zeg je, ja, dat is leuk allemaal, maar nu. Hè? Allerlei kringen en kerken, zal ik maar zeggen, worden de meest ingewikkelde en plechtige rituelen voltrokken en zo was nou en. Ja, ik durf geen voorbeelden te geven, want dan sta ik iemand van u misschien op de tenen. Dat was nou niet de bedoeling. Maar de bekende plichtplegingen die er zo al zijn. Nee, je kan natuurlijk gewoon beginnen over doop en avondmaal, zal ik maar zeggen. Maar u weet toch net zo goed als ik dat dat op geen enkele manier enige geestelijke uitwerking heeft. Hoe je er ook over denkt, maar enige echte uitwerking heeft het toch niet. Het blijft water, het blijft wijn, als het dat al is tenminste. Nee, sommigen gebruiken limonade, maar vooruit. En brood enzovoorts, maar er verandert niks mee. Dat is het, dat blijft het en dat heeft verder geen enkele consequentie. Dat is zo. Dat kan de mens niet reinigen op geen enkele manier. Nou, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En Bij een andere gelegenheid staat ook dat dat precies de reden is waarom dat steeds herhaald werd, hè? Dat al die offers maar herhaald werden. Wel, waar het hier om gaat, is dat het werk van de volmaakte hoge priester, de priester namelijk der toekomende goederen, maar dat is vers 11, dat het werk van de Heer Jezus Christus een mens wel degelijk reinigt naar het geweten. Of heiligt, want dat is toch een synoniem. Het heiligt de mens wel naar het geweten. Kijk, het staat eigenlijk in een hoofdstuk verder. Het gaat hier ook langzaam. Hebreeën 10 namelijk. Daar staat, de wet hebben een schaduw der toekomende goederen. Niet het beeld zelf der zaken, niet het ding zelf der zaken, niet de zaak zelf, hè. De wet hebben de schaduw der toekomende goederen. Die kan met dezelfde offeranden, die ze alle jaren geduriglijk opofferen, hoeveel het er ook zijn, die wet kan met die offers nimmer meer, hè. Kan nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Want als het dat wel kon, dan zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, die dieren. Omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonde. Want als wij een offer zouden kunnen brengen waardoor ons geweten gereinigd wordt, dan brengen wij daarna geen offer meer. Waarom ook? Ons geweten is immers rein. En als je een offer moet brengen om het geweten te reinigen, wel, moet je eenmaal doen, dan is het gebeurd. Maar als het onder het oude verbond alle tijd die godsdiensten volbracht moesten worden, dan ben ik weer terug in 9 vers 6, betekent het dat het geen enkele uitwerking had, want anders hielden ze er wel een keer mee op.
Geeft Jesaja 1, geeft daar ook een mooie beeld van.
Ik zal even zoeken hoor. Jesaja 1. Ja, oh die, ja, ja. Er zijn dagen dat ik dit vers niet lees, dat is waar. Jesaja 1, vers 11. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers? Let op veelheid, hè. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heer. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der betten, staat er. Dus mijn vraag moet het vette zijn, maar goed, hè. En heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken, enzovoorts. De Heer wil dat niet, natuurlijk niet. Het werkt namelijk niet. Het heeft geen uitwerking. En dan zegt hij, nee, dat begrijp ik, het heeft geen uitwerking. Maar de consequentie van het verhaal is natuurlijk dat als u aan het ene kant neemt en zegt, inderdaad, die offers kunnen dat natuurlijk, die kunnen mensen niet reinigen naar het geweten, dan zult u aan de andere kant ook moeten instemmen met de waarheid die hier in Hebreeën 9 naar voren gebracht wordt, dat het eenmalige werk en offer van de Heer Jezus Christus dus ons wel reinigt, eenmaal en voor altijd, van een kwaad geweten. En als in de praktijk dat eenmalige offer bij u niet de uitwerking heeft, dat is, dan krijg je wat zwaars mee om mee naar huis te gaan, hoor. Als het eenmalige offer van de Heer Jezus en het werk van de volmaakte hoge priester niet bij u de uitwerking heeft dat uw geweten eenmalig voor altijd gereinigd wordt, dan is er wel iets grondig mis, natuurlijk. En dan kan ik... Nee, dan kan je in wezen niet anders concluderen. Ik kan in wezen niet anders concluderen. Ik neem de volle verantwoordelijkheid wel, hoor. Ik kan in wezen niet anders concluderen dan dat u dat werk van die hoge priester niet herkent. De gedachte is dat hij eenmaal een volkomen eeuwige zaligheid en reiniging tot stand gebracht heeft. Als u dat gelooft, moet u daarna niet weer beginnen met zonde zus en dingen zo en dit verkeerd en dat verkeerd en geweten en beleiden en al die dingen meer. Want dat is de wet. Dat is de ontkenning van het feit dat het offer eenmaal voor altijd gereinigd heeft. Het is zelfs de ontkenning van het verzoeningswerk van deze hoge priester. Zo zit dat. Dat zei broeder Schepers. Ja, dat hangt daarmee samen, ja. Hebreeën 13 vers 8, dat is die tekst die ik er straks uit het hoofd citeerde, waar staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Dan wordt hier gezegd, in het algemeen natuurlijk, maar het wordt gezegd in de eerste plaats in verband met zijn hoge priesterlijke functie. Hij heeft die functie, hij heeft eenmaal gereinigd. Wanneer wij gelovigen zijn, accepteren wij dat en zijn wij dus gereinigd. Niet naar de uitwendige mens. Nee, dan denk ik weer aan het water van de doop. Met zulk soort water kun je naar de uitwendige mens kun je reinigen. Maar dat helpt niet zo lang. Dat is gewoon letterlijk. Maar waar het om gaat is dat wij naar de inwendige mens gaan reinigen. Naar de buitenkant niet. Daar hoeven we niet over te praten. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Naar de buitenkant niet, maar naar het geweten wel. En dat is het grote wonder wat aan ons voltrokken wordt door het woord waarmee wij gereinigd worden. Toch, dat is toch bijbels, dat we gereinigd worden door het woord. Het woord wat ons voorhoudt dat wij gereinigd zijn door het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond. Eenmaal en voor altijd. Als wij dat geloven, hebben wij daarna geen last meer van ons geweten. En niet omdat we toegeschroeid hebben, maar omdat het rein is, omdat het ons niet meer aanklaagt. Komt vanzelf terecht bij het lied wat we weinig zingen, geloof ik. Maar het lied van als de Satan mij wijst, want dat moet de tegenstander zijn. Al de verklager der broederen, als de Satan mij wijst op mijn schuld. Zeg ik nee, want het is alles genageld aan het kruis. Het lied staat, ja, dat maakt me niks uit, dat wil ik ook wel zeggen hoor. Ja, dat is inderdaad waar, schuld inderdaad. Alleen het is gevaarlijk om ja te zeggen, want dan ga je op het helm pad, hè. Dan moet je wel meteen maar zeggen. Ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Het is namelijk weggedaan. Naar de buitenkant weliswaar onrein, dan wil ik wel ja zeggen. Direct. Maar naar de binnenkant heilig en rein. En wij kennen een God die inderdaad niet de persoon, de buitenkant aanziet, maar inderdaad het hart aanziet. Dat is waar het om gaat. En wat onder het oude verbond met al die offers onmogelijk was en al die priesters, dat is onder het nieuwe verbond eenmaal en voor altijd tot stand gebracht door de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Wie zei daar dat Christus niet onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek? Ja, dat heb ik laatst eens horen vertellen. Nou zeg, dat schrik je toch wel even, hè? Ja. Want dat is nou juist de meest essentiële waarheid van het Nieuwe Testament. Dat hij juist in die functie ons gereinigd heeft.